De schriftlezing in deze doopdienst valt in twee verschillende delen uiteen. We lezen uit het Nieuwe Testament allereerst Lucas 5, daarvan de eerste 11 verzen. Dus Lucas 5 vanaf vers 1 tot en met vers 11 is het eerste gedeelte dat we met elkaar lezen. En daarna hopen we verder te gaan met het evangelie naar de beschrijving van Johannes, het 21ste hoofdstuk, de eerste 3 verzen daaruit. Johannes 21 en daarvan de eerste 3 verzen is onze tweede schriftlezing vanmorgen.
En het geschiedde als de schare op hem aandrong om het woord Gods te horen, dat hij stond bij het meer Genezaret. En hij zag 2 schepen aan de oever van het meer liggende, en de vissers waren daaruit gegaan en spoelden de netten. En hij ging in een van die schepen, het welk van Simon was, en bad hem dat hij een weinig van het land afstak. En nederzittende leerde hij de scharen uit het schip. En als hij afliet van spreken, zei hij tot Simon: steek af naar de diepte en werp uw netten uit om te vangen. En Simon antwoordde en zeide tot hem: meester, we hebben de hele nacht over gearbeid en niet gevangen, doch op uw woord zal ik het net uitwerpen. En als ze dat gedaan hadden, besloten ze een grote menigte vissen en hun net scheurde. En ze wenkten hun medegenoten die in het andere schip waren, dat zij zouden komen helpen. En ze kwamen en vulden beide de schepen, zodat ze bijna zonken. En Simon Petrus, dat ziende, viel neer aan de knieën van Jezus, zeggende: Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Want verbaasdheid had hem bevangen, en alle die met hem waren, over de vangst der vissen die ze gevangen hadden. En desgelijks ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die medegenoten van Simon waren. En Jezus zeide tot Simon: vrees niet, van nu aan zult ge mensen vangen. En als ze de schepen aan land gestuurd hadden, verlieten ze alles en volgden hem. Dan lezen we verder in Johannes 21, vers 1. Na deze openbaarde Jezus zichzelf wederom de discipelen aan de zee van Tiberias. En hij openbaarde zich aldus. Er waren tezamen Simon Petrus en Thomas, gezegd Didymus, en Nathanael, die van Cana in Galilea was, en de zonen van Zebedeus en 2 andere van zijn discipelen. En Simon Petrus zei tot hen: ik ga vissen. En zij zeiden tot hem: wij gaan ook met u. Ze gingen uit en traden terstond in het schip. En in die nacht vingen ze niets.
Geliefde gemeente, geliefde doopouders, als het recht ligt, is een van de mooiste momenten van de dag dat we weer thuis mogen komen. Thuiskomen na een dag werken. Thuiskomen, jongens en meisjes, na een dag school. Thuiskomen na een vakantie. En ook thuiskomen na een lang ziekenhuisverblijf. Thuiskomen. Op die plaats waar we ons ook daadwerkelijk thuis voelen. Waar we, als het goed is, ons ook veilig en vertrouwd weten. Een plaats waar het daadwerkelijk thuiskomen is. We zien het ook bij de discipelen. Ze zijn weer thuis. Ze zijn op de plaats waar ze zich thuis voelen. Ze zijn ook weer helemaal in hun element. Want ze zijn niet alleen thuis in Galilea, waar ze afkomstig zijn. Maar ze zijn ook weer in hun element. Want we zien hen gaan in een schip en we zien ze gaan op het water. Ze zijn als het ware weer thuis. En met de hulp van de Heere willen we datgene dan ook overdenken dat tot ons kwam vanuit Johannes 21, de eerste 3 tekstverzen. En bij Leven en Welzijn willen we dan volgende week de rest van dat gedeelte over de wonderbare visvangst overdenken. Vanmorgen dan de eerste drie tekstversen uit Johannes 21. En ik schrijf dan als thema boven de verkondiging deze woorden: de les van de lege netten. De les van de lege netten. Drie gedachten. Waarom Christus zich openbaart, dat is Johannes 21 het eerste vers, want daar zien we dat de Heer Jezus zich openbaart. Waarom hij dat doet, dat hopen we te overdenken in onze eerste gedachte. Aan wie Christus zich openbaart, dat hopen we te belichten vanuit vers 2. En dan resteert er nog één vers en daar schrijven we vanmorgen boven wanneer Christus zich openbaart. Dus allereerst waarom, in de tweede plaats aan wie en in de derde plaats wanneer Christus zich openbaart. En dat alles onder het thema de les van de lege netten. Johannes begint vanmorgen ons gedeelte met deze woorden: na deze. En er staat in het Grieks letterlijk na deze dingen. En daarom worden wij vanmorgen ook genoodzaakt om even terug te kijken op de voorgaande stof. En het leek me ook dienstig om zo als het ware ook de stof weer in herinnering te roepen die we als laatste keren met elkaar hebben overdacht. Er liggen weer enkele weken achter ons. Toen de Heer Jezus is opgestaan, is Christus allereerst verschenen aan Maria Magdalena. Dat was op de vroege opstandingsmorgen. Dat hebben we overdacht met elkaar. Aan het einde van diezelfde dag, op die opstandingsmorgen, verscheen de Heer Jezus aan de discipelkring zonder Thomas. Een week later, opnieuw op de eerste dag van de week, verscheen de Heer Jezus opnieuw aan de discipelkring. En datmaal was het met Thomas. Hij had zich bij de discipelen gevoegd, nadat hij eerst zijn plaats had leeggelaten. Daarin zien we dus dat de Heer Jezus verschillende keren is verschenen aan de discipelkring en dat hij dat ook verschillende malen heeft gedaan op een zondag, op de eerste dag van de week. Straks zal de Heer Jezus dat ook doen op Patmos, zal hij opnieuw verschijnen aan zijn knecht Johannes, die ook de schrijver is van dit evangelie. Christus verschijnt dus verschillende malen op een zondag. En nu werk ik dat niet allemaal uit, er zijn wel verschillende redenen aan te voeren waarom wij samenkomen op een zondag, maar dit is wel één van de redenen. Dat het de Heer Jezus belieft en behaagt om uitgerekend op de dag des Heren, de dag die naar zijn naam genoemd is, te verschijnen aan zijn discipelen, aan zijn leerlingen, aan zijn volgelingen. En daarom, gemeente, is het goed dat we hier vanmorgen zijn. En dat we hebben afgestemd op deze dienst. Want vandaag is het niet alleen een bijzondere dienst, omdat er een doopdienst is, dat is bijzonder, maar God wil ons ook allereerst en allermeest ontmoeten door middel van het woord. En dat wil hij bij uitstek op de zondag doen. Op de zondag, bij uitnemendheid. Na deze, zo klinkt het aan het begin van onze tekst, openbaarde Jezus zichzelf. De Heer Jezus, zo hebben we net gezien, heel kort, is dus verschillende keren verschenen aan Maria, aan Thomas, aan de discipelkring. Maar hier, zegt Johannes, openbaart hij zich. En er staat hier in het Grieks een werkwoord dat Johannes nog niet eerder heeft gebruikt tijdens de verschijningen van de Heer Jezus. De openbaring die Christus hier gaat doen in Johannes 21 is van een andere aard, is van een ander gehalte, is van een ander karakter. Waarom dan? Waarom openbaart de Heer Jezus zich in Johannes 21 op een bijzondere manier? Wel, dan moeten we nog even terugdenken aan de laatste keer dat we stilstonden bij het gedeelte uit Johannes. Toen hebben we gezegd, het lijkt alsof Johannes de evangelist in hoofdstuk 20 de pen lijkt neer te leggen. Het lijkt alsof Johannes in vers 30 en 31 van het vorige hoofdstuk het evangelie lijkt te besluiten. En daarom moeten we ook de woorden die nu volgen, Woorden die spreken over een nieuwe openbaring van Christus ook zien als een soort nawoord, een epiloog. Tijdens Kerst hebben we Johannes 1 overdacht. En dat hebben we een proloog genoemd, een voorwoord. Wat hebben we toen opgeluisterd? Toen hebben we opgeluisterd hoe Christus in de eeuwigheid was bij de Vader. Het woord was in de beginne bij God en het woord was God. Voorwoord, proloog. En nu zien we als het ware in het laatste gedeelte van het evangelie van Johannes een epiloog, een nawoord. En in dat nawoord valt als het ware licht op hoe Christus straks naar de Vader zal gaan, terug naar de Vader, en hoe hij dan zal regeren bij de Vader vandaan. Want hoe zullen wij zo meteen de Heer Jezus in dit gedeelte zichzelf zien openbaren? Aan de oever van het meer van Galilea. Aan de oever. Terwijl de discipelen op afstand zijn. Dat is anders dan in Lucas 5. Dan is Christus aan boord. Hier staat Christus aan de oever. Er is afstand. En toch zorgt hij voor zijn leerlingen. Op afstand. En dat zal de Heer Jezus straks ook doen. Als hij teruggaat naar de Vader. De discipelen mogen weten dat Christus zorg dan ondanks de grote afstand zal voortduren. Zal doorgaan. De Heer Jezus blijft betrokken op zijn kerk. En blijkt dat ook niet uit de laatste woorden van het Johannes-evangelie. Dat onderhoud tussen Christus en Petrus, dat voordat de Heer Jezus daadwerkelijk ten hemel vaart, dat hij aan zijn discipelen en in het bijzonder aan Petrus zegt, wijd mijn lammeren, hoed mijn schapen. De trouwe zorg van de Heer. Hij vertrouwt zijn kerk toe aan de handen van zijn discipelen, voordat hij weggaat. Kijk, zo zien we als het ware, gemeente, dat dit laatste hoofdstuk een epiloog is, een nawoord, dat als het ware op een heilige manier vooruitgrijpt op de situatie na de hemelvaart, terwijl het voorwoord licht werpt op Christus voor zijn komst naar de aarde. Na deze openbaarde Jezus zichzelf wederom. De Heer Jezus openbaart zich dus opnieuw. Waarom doet de Heer Jezus dat? Waarom openbaart de Heer Jezus zich steeds aan zijn kerk na zijn opstanding? Wel, dat schrijft Lucas en het is goed om daar kort naar te kijken vanmorgen. Wanneer Lucas daar woorden aan geeft waarom de Heer Jezus verschijnt aan zijn kinderen, dan doet de Heer Jezus dat in vers 3 van Handelingen 1, lezen we dat, Handelingen 1 vers 3. Dan doet de Heer Jezus dat met vele gewisse kentekenen, 40 dagen lang, zodat hij van hen gezien wordt, dus door de discipelen wordt gezien, en spreekt van de dingen die het koninkrijk van God aangaan. Als we dat mogen samenvatten vanmorgen, gemeente, de Heer Jezus is keer op keer verschenen aan zijn discipelen om te bewijzen dat hij echt is opgestaan, met vele bewijstekenen, wonden, littekenen in zijn handen, in zijn zij. Hij heeft zichtbaar gegeten voor de ogen van de discipelen, honing en vis, dominee de Boer heeft er nog iets van gezegd vorige week. Maar hij heeft hen ook onderwijs gegeven. Geestelijk onderwijs over het koninkrijk van God. En straks zal inderdaad die grote opdracht klinken. Ga dan heen, onderwijs al de volken. De grote zendingsopdracht, zoals wij dat noemen. The Great Commission in het Engels. Dat moet allemaal nog gebeuren. En daarom is de Heer Jezus keer op keer verschenen aan de discipelkring, aan zijn leerlingen. Maar let wel, gemeente, na de opstanding is de Heer Jezus op aarde alleen maar verschenen aan zijn kinderen. Alleen maar verschenen aan zijn kerk. dat geeft ook wel iets aan, dat hij alleen maar is gezien door zijn kinderen na de opstanding, zolang hij op aarde was. Hij openbaart zich wederom. En dan openbaart hij zich aan de discipelen die op dit moment zijn aan de zee van Tiberias. Wanneer we bekend zijn met Gods woord, dan weten we dat dit niet daadwerkelijk een zee is. Het is een groot meer met een lengte van zo'n 20 kilometer en een breedte van ongeveer 15 kilometer. Dat is in onze ogen niet een zee, maar het werd in deze tijd wel een zee genoemd. De zee van Tiberias. Waarom zee van Tiberias? Wel, aan de oever van het meer lag een dorpje met de naam Tiberias. Een plaats Tiberias. We kunnen jonge mensen wel een klein beetje denken aan Oude IJsselmeer, de Zuiderzee werd dat vroeger genoemd. Het heeft natuurlijk een andere omvang, maar neem dat maar in gedachten. Een groot water met verschillende plaatsen eromheen. Bunschoten, Volendam, Harderwijk, allemaal plaatsen om dat meer heen. Zo ziet ook ongeveer het meer van Galilea eruit, zei het, dat dat uiteraard kleiner is van omvang. Het wordt hier een zee genoemd. En daar openbaart de Heer Jezus zich dus dan opnieuw. Wanneer de discipelen zijn in Galilea, bij de zee van Tiberias. Waarom zijn de discipelen hier? Wat brengt hun hier? Wel, ze zijn hier in opdracht van Christus en ook in gehoorzaamheid aan de Heer Jezus. Want toen de Heer Jezus was opgestaan, had de Heer Jezus gezegd, of voor hij was opgestaan, had de Heer Jezus gezegd, nadat ik zal zijn opgestaan, zal ik u voorgaan naar Galilea. En de Heer Jezus had dat door middel van de engelen ook nog laten boodschappen, dat zijn broeders naar Galilea moesten gaan, want al daar in Galilea zouden ze Christus zien. En nu gaan we aan het eind van onze eerste gedachte een paar lijnen trekken, een paar geestelijke lessen. Wij zien hier dus allereerst dat de discipelen gaan in de weg van de gehoorzaamheid. Want de opdracht van de Heer Jezus heeft hen in Galilea gebracht. Ik werk dat verder niet uit, maar dat is wel bijzonder, want de discipelen zijn getuigen geweest van Christus' opstanding in Jeruzalem. En de Heer Jezus zal straks ook ten hemel varen vanuit Jeruzalem. Maar ze zijn in tussenliggende tijd in gehoorzaamheid naar Galilea gegaan. En ik laat nu rusten waarom Galilea, maar ze zijn in gehoorzaamheid naar Galilea gegaan, naar het noorden van Israël. En in die weg van de gehoorzaamheid vertoont Christus zich nu opnieuw aan hen. Kijk, en dan komt vanmorgen allereerste vraag naar ons. Wat is de laatste keer geweest in uw leven? Wat is de laatste keer geweest in jouw leven dat de Heer Jezus heel persoonlijk aan u, aan jou is verschenen? Dat is nodig, gemeente, dat Christus steeds weer opnieuw verschijnt. Dat gebeurt niet elke dag. Een kind van de Heere leeft niet altijd op een geloofshoogte, op een top van een berg. Er kunnen momenten zijn in het leven van Gods levend gemaakte kerk, dat er geen ontmoetingen zijn met de Heer Jezus. Dat het soms donker is, dat het koud is, dat het kil is, dat het flauw is en mat. Dat Gods woord ook geen kracht lijkt te doen in hun leven. Dat misschien de krant van de achterliggende week, met alle indrukwekkende nieuwsfeiten die tot ons kwamen, dat de krant in de achterliggende week in uw of jouw leven misschien wel meer indruk heeft gemaakt dan Gods woord. Zo kan het zijn, ook in het leven van Gods volk. En daarom komen we vanmorgen tot elkaar met deze vraag: wanneer hebt u Christus voor het laatst gezien? Wanneer is de Heer Jezus voor het laatst aan u heel persoonlijk verschenen? Hoe verschijnt hij dan? Ja, gemeente, in de weg van de gehoorzaamheid. Net zoals hier. In de weg van de middelen. In de weg die de Heer Jezus voorschrijft. En daarom, geliefde gemeente, opnieuw. Begeven we ons vanmorgen in een rechte weg. Door hier onze plaats weer in te nemen. Met ons, met onze kinderen, met onze doopkinderen. Daarom, geliefde ouders, we hebben er ook over gesproken tijdens de doopcatechese. Neem uw kinderen maar vroeg mee naar de kerk. Neem ze maar vroeg mee. Jaar of 4, 5 kunnen ze, denk ik, als ik het goed inschat, mee. En inderdaad, het zijn soms net draaitolletjes in de kerkbank. En misschien zitten ze soms wel meer onder de bank dan op de bank. Neem ze maar mee. En inderdaad, ze begrijpen niet alles van de stof die gebracht wordt. Ze snappen niet alles. Hoeft ook niet. Ik las gisteren nog een treffend gedeelte van Ruil. Ruil zegt, toen Isaac met Abraham de berg opging, toen vroeg Isaac, vader, waar is het lam ten brandoffer? En wat zei Abraham toen? God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Punt. We lezen niet dat Isaac verder vroeg, dat hij doorvroeg. Het was voor Isaac genoeg. Wij hoeven niet altijd heel veel woorden aan iets te geven. Kinderen hoeven ook nog niet alles te begrijpen en te bevatten. Maar neem kinderen maar vroeg mee naar Gods huis. Opdat ze een indruk krijgen van de dienst aan de Here. Dat ze een indruk krijgen van de ernst van het woord. Neem ze, geliefde doopouders, maar vroeg mee naar de kerk. En jullie doen dat ook. Daar is vanmorgen ook een toonbeeld van, hier in de dienst. Christus verschijnt opnieuw. Hij verschijnt in de weg van de gehoorzaamheid, omdat de discipelen in Galilea zijn. We gaan nu naar onze tweede gedachte, nu we hebben overdacht waarom Christus zich openbaart. Aan wie Christus zich openbaart? We lezen met elkaar, er waren tezamen Simon Petrus en Thomas. Staat er een komma? Ik zet hier voorlopig een punt. Er waren tezamen Simon Petrus en Thomas. Deze namen worden allereerst genoemd in de rij van volgelingen, in de rij van discipelen. Twee namen gaan voorop, maar zijn dit nu niet uitgerekend twee mannen die een heel bewogen geschiedenis hebben van de achterliggende tijd? En ik stip dat vanmorgen maar aan, maar laten we eerst kort op ons inwerken wat Petrus in de achterliggende tijd niet heeft meegemaakt en doorgemaakt. Hij is door zijn klein geloof bijna omgekomen in de wilde baren van de zee. Hij heeft in de hof van Gethsemane gegrepen naar het zwaard. Hij zou het heilsplan naar de mens gesproken hebben doorkruist. En op dat gewichtige moment toen de Heer Jezus zich verantwoordde voor Caiaphas, moest verantwoorden voor Caiaphas, zei die man die gezegd had, ik zal met u de dood ingaan, ik ken de mens niet, Petrus. En aan die Petrus, gemeente, wil Christus nu voor de 4e keer verschijnen. Ik laat die vorige keer rusten. Het is de 4e keer dat de Heer Jezus zo meteen verschijnt aan Petrus. Deze Petrus, deze Kefas. Thomas, de tweede. We hebben het onlangs nog overdacht. Hoe hij een belijdenis had afgelegd, niet van geloof. Een belijdenis had afgelegd van ongeloof. Want als ik niet zie, tekenen in zijn handen, als ik mijn vinger niet steek in, zal ik geenszins geloven, had hij gezegd. Een belijdenis van ongeloof. En nu zien we hier, gemeente, zo kostelijk, dat Simon, Petrus en Thomas allereerst worden genoemd in dit gedeelte. Ja, en let u dan ook even op het woordje tezamen, vers 2. Thomas zat in donker. Thomas was niet bij de discipelkring. De gemeenschap met Christus was verbroken. Hij zag het niet meer. Het ongeloof had de overhand op hem. Aanvechting, bestrijding, geen zicht op Christus. En daarmee beoefende hij ook niet de gemeenschap der heiligen. En nu lezen we dat prachtige woordje. Tezamen. Thomas is weer samen met de discipelen. Gemeenschap met Christus is hersteld. Vrede, zei u lieden, heeft ook in Thomas' leven geklonken. Christus heeft hem genodigd. Het ligt weer vlak tussen de Heer en zijn ziel. En nu voegt hij zich ook weer in de gemeenschap der heiligen. Er waren tezamen Simon Petrus en Thomas, gezegd Didymus. En Nathanael, de man die sceptisch was, kan er uit Nazareth iets goeds komen, die van Cana in Galilea was, en de zonen van Zebedeus, dat zijn Jacobus en Johannes, gemeente. Jacobus en Johannes, mannen die inderdaad al hun visserijwerk hadden achtergelaten op het woord van Christus. Johannes en Jacobus die zelfs ook hun vader hadden achtergelaten bij het meer en de Heer Jezus waren gevolgd. Maar Johannes en Jacobus die toch ook wel een andere kant hebben laten zien. Want op enig moment vroeg de Heer Jezus aan hen: kunt gij de drinkbeker drinken die mij de Vader te drinken geeft? En toen hadden ze het volmondig gezegd: ja, wij kunnen. Oh, wat een onderschatting van het lijden, wat een overschatting van zichzelf. Maar gemeente, aan die discipelen die we nu met hele grote lijnen hebben geschetst en getekend, dat begrijpt u vanmorgen. Maar die discipelen, die krijgen nu zometeen een ontmoeting met Christus. Een levende ontmoeting met de Heer Jezus. Deze discipelen, van wie we naar de mens gesproken niets goeds kunnen zeggen, van wie ook niets goeds valt te verwachten, zij krijgen straks een levende ontmoeting met de levensvorst. En dat, gemeente, want zo eerlijk moet ik vanmorgen ook zijn, dat terwijl ze wel in de weg van de gehoorzaamheid zijn gegaan naar Galilea, jawel, maar feitelijk zijn ze hier niet op hun plek. Want wat had de Heer Jezus gezegd? De Heer Jezus had gezegd: ga naar de berg in Galilea. Naar de berg. En in Matteüs 28 lezen we ook dat Christus hen daar heel bewust heeft uitgenodigd. En daar uiteindelijk ook die grote zendingsopdracht geeft. Maar waar treffen we hen hier aan vanmorgen? Niet op een berg, bij het meer. Gemeente, is het voor u al een wonder geworden. U die de Heere dient, u die de Heere lief heeft. Is het voor u al een wonder geworden dat ik zo vaak bij het meer ben, terwijl ik op de berg had moeten zijn. Dat ik vaak niet op mijn plek ben. Ook als predikant niet. Maar dat de Heere, ondanks dat, je toch elke keer weer komt op te zoeken. Dat de Heere, ondanks dat, u elke keer weer komt op te zoeken. Ook wanneer u bent bij het meer, in plaats van op de berg. Ook wanneer u misschien met Jona exact de tegenovergestelde richting op gaat. Dat de Heere nog zo genadig is, dat hij nog een vis beschikt. Die vis die Jona uiteindelijk uitspuugt. Waarom? Omdat er nog werk te doen is voor Jona. Wat een goedheid, vindt u niet? Wat een genade dat Christus nu mensen opzoekt bij het meer, terwijl ze op de berg hadden moeten zijn. Ja, en dan zijn er nog twee anderen van zijn discipelen. En die worden niet met name genoemd. George Hudson, een Schotse oude schrijver, heeft gezegd: er zijn mensen die een naam hebben in Gods koninkrijk, die iets mogen betekenen, die misschien wel predikant worden of ambtsdrager, die misschien bijbelcommentaren schrijven of geestelijke boeken, mensen met naam. Maar je hebt ook mensen in Gods koninkrijk die hebben geen naam, maar die zijn wel van betekenis. Misschien wel achter de schermen. Misschien wel buiten het zicht, maar die ontzettend veel kunnen betekenen in het koninkrijk van de Heere. Straks zullen ook deze discipelen worden uitgezonden. En mag ik dan nog een lijn trekken aan het eind van onze tweede gedachte? We lezen hier twee anderen die onbekend zijn. Ja, gemeente, mogen we het ook zo niet zien. Dat wij daar onze naam, als de Heer erin meekomt, mogen invullen. En ik heb ook gedacht, in voorbereiding op deze dienst, wat zou het groot zijn, familie de Koning, familie Peters, dat nu deze twee andere discipelen, wanneer we die namen zouden moeten invullen, dat we dan toch zouden mogen invullen, door de genade van de Heere, Tijmen en Julia. Dat ze maar vroeg een volgeling van de Heere mogen worden. Door de genade van diezelfde Heere en twee anderen van zijn discipelen. Aan wie Christus zich openbaart, tot slot wanneer Christus zich openbaart. Vers 3. Simon Petrus zeide tot hen, ik ga vissen. Jongens en meisjes, Simon Petrus, dat weten jullie misschien wel, staat niet bepaald bekend om zijn vele geduld. Misschien herkennen jullie dat wel. Wachten duurt lang. Een kerkdienst duurt misschien voor jullie ook wel lang, kinderen. Jonge mensen, 10 minuten wachten op de trein duurt al lang. Geduld is een schone zaak, het valt niet altijd mee. Petrus was ook een man die niet rijk bedeeld was als het gaat om geduld. Misschien is hij op de berg geweest en heeft hij zoiets gezegd tegen zijn medediscipelen. Ik weet niet wat jullie doen, maar ik ga vissen. Hoe moeten we deze woorden opvatten, gemeente? Hoe moeten we deze woorden zien? Wel, er zijn er geweest die hebben gezegd dat Petrus hier gaat vissen, dat is volkomen legitiem. Dat kunnen we helemaal begrijpen. Petrus mag gaan vissen. Ledigheid is des duivels oorkussen. Niets doen is helemaal niet goed voor een mens. Dat Petrus hier, als het ware, afleiding zoekt, hoeven we niet af te keuren. Hij mag best gaan vissen op dit moment. Anderen hebben gezegd, hij mag niet alleen gaan vissen, hij moet zelfs het net uitwerpen, want ze moeten in hun levensonderhoud voorzien. We lezen in Lucas 8 dat de discipelen samen met de Heer Jezus ook werden onderhouden door een groep vrouwen. Dat is wellicht weggevallen nu, die zorg, en er moet toch brood op de plank. Dus dat Simon Petrus hier zegt, ik ga vissen, dat is volstrekt begrijpelijk. Er moet eten komen, ze moeten worden gevoed. En toch geloof ik, gemeente, dat dat niet zo onschuldig is als wat het lijkt wanneer wij hier lezen, ik ga vissen. Waarom niet? Wel, gemeente, allereerst omdat de Heer Jezus had gezegd, ga naar de berg, daar zal ik u ontmoeten. Petrus is niet bij die berg, Petrus is bij het meer, Petrus zoekt ook niet alleen een beetje vertier door een hengeltje uit te gooien, zoals onze jonge mensen dat wel doen. Nee, Petrus gaat een hele nacht vissen. Hele nacht. Als Petrus zometeen gaat vissen, tweede reden, blijven de netten leeg. Laat dat ook niet iets zien van zijn ongehoorzaamheid? Vraagteken. Als Petrus zegt, ik ga vissen, dan bepalen die woorden ons er ook bij dat Petrus op enig moment in opdracht van de Heer Jezus het meer is opgegaan met de andere discipelen. En dat Christus tegen Petrus heeft gezegd, en we hebben het net met elkaar gelezen, steek af naar de diepte, werp uw net uit om te vangen, maar wat klonk er uiteindelijk voor woord uit de mond van Christus? Ik zal u vissers van mensen maken. Dat was de opdracht. Visser van mensen te zijn. En als u dan even met me meekijkt naar vers 3, wat Johannes daar optekent als het gaat over het schip van Petrus, dan leest u daar inderdaad het schip. Een bepaald lidwoord. Niet een schip, maar het schip. Petrus, oude en vertrouwde schip. Gemeente, het heeft er alle schijn van dat Petrus gedacht heeft, inderdaad, ik heb de Heer Jezus verloochend tot 3 maal toe. Inderdaad, wie ben ik geweest tegenover de Heere? En inderdaad, ik ben geroepen tot visser van mensen, maar daartoe ben ik niet meer bekwaam. Ik kan niet meer dienstbaar zijn in het koninkrijk van de Heere. Ik heb mezelf er helemaal buiten gezondigd. Is het daarom ook niet dat de Heere Jezus straks tot driemaal toe vraagt, hebt gij mij lief? En dat de Heere Jezus tot driemaal toe de opdracht tot vissen van mensen weer bekrachtigt? Maar Petrus heeft ongetwijfeld gedacht, misschien mag ik geen visser van mensen meer zijn. Maar laat me datgene maar doen waar ik goed in ben, vissen op het meer van Galilea. En dan inderdaad, gemeente, blijven de netten leeg. Helemaal leeg. Want als Simon Petrus dan tegen de discipelen zegt, ik ga vissen, dan zeggen ze, wij gaan met u. Petrus is de aanvoerder, hij is de woordvoerder, de discipelen voegen zich bij hem, ze gaan uit, treden terstond in het schip. En dan zien we, gemeente, hoe de mannen ploeteren, zweten en zwoegen een nacht lang. De netten gaan overboord aan bakboordzijde van het schip. Ze doen een trek, halen het net boven, leeg. Ze varen een stuk verder met hun scheepje. Het net wordt ook aan stuurboord overboord gegooid. Ze doen een trek, varen een stukje, halen de netten weer op, leeg. Ze hebben misschien her en der wat fuiken uitgezet, ze kennen het meer van Galilea goed. Maar de netten blijven leeg. De nacht wordt al maar donkerder, de nacht wordt al maar kouder, maar de netten blijven leeg. Gemeente, we gaan aan het eind van de prediking nog enkele geestelijke lijnen trekken en daarmee gaan we besluiten. Zo kan het nu ook zijn in jouw of mijn leven, dat er sprake is van lege netten. De discipelen zijn vissermannen, doorkneed in hun vak. De discipelen zijn thuis op het meer van Galilea, helemaal thuis, in hun element zouden wij zeggen. Maar zolang ze werken en zwoegen in eigen kracht, blijven de netten leeg, helemaal leeg. Als predikant hebben we een opleiding gehad, geschoold in Apeldoorn. We hebben commentaren aangeschaft, we bereiden ons voor op de prediking, al biddend, al worstelend. We mogen de kansel op gaan, maar gemeente, zo de Heer het huis niet bouwt, tevergeefs bouwt de bouwlieden. Zo de Heer de stad niet bewaakt, tevergeefs waakt de wachter. Geliefde doopouders, we hebben tijdens doopcatechese stilgestaan bij het opvoeden van kinderen. Dat hebben we geprobeerd op hoofdlijnen te doen. Jullie hebben je misschien er ook wel in verdiept. Hoe gaat dat? Christelijk opvoeden. Er is veel literatuur voor de hand. Het is ook voor verkrijgbaar. Het is ook goed dat dat verkrijgbaar is. Jullie hebben misschien verdiept in die zaken. Anderen in de kerk kunnen misschien verstand hebben van pedagogiek. Maar opnieuw, gemeente, wanneer de Heer de stad niet bouwt, de vergeefs bouwende bouwlieden, wanneer de Heer de stad niet bewaakt, de vergeefs waakt de wachter. Zitten er nu vanmorgen mensen in de kerk? Of kijken er met ons mee op dit moment, die het inderdaad moeten zeggen, ik heb lege netten. Wat ik de Heer heb aan te bieden, is alleen maar schuld. Alleen maar zonden. Kleine zonden, grote zonden, zondige gedachten, zondige woorden, zondige werken. En dan al die zonden van nalatenschap, zaken die ik zou moeten doen, maar niet heb gedaan, niet heb betracht, de Heere niet heb gegeven, mijn tijd en mijn gehoorzaamheid. Ik sta met lege netten. Er zijn er misschien ook vanmorgen die moeten zeggen, ik heb op een ander gebied lege netten.
Ik heb rouw, diepe rouw, verdriet, moeite en zorg. Het zijn lege netten. Geliefde gemeente, aan het eind van de verkondiging mogen we elkaar ertoe opwekken. Laat die lege netten maar aan de Heer Jezus zien. Toon ze maar aan Hem en zeg het maar, Heere, zonder U kan het niet. Heere, zonder U wordt het niets. Heere, hier zijn mijn lege netten. Met lege handen kom ik tot U. Ja, Heere. In mijn werk, in mijn gezin, in mijn huwelijk, in mijn opvoeding ben ik afhankelijk van U in alle dingen. Ja, Heere, het ziet al op U. Het blijft alles op U wachten. Amen.